Broeders en zusters, goedemorgen. Zou Abraham dit niet ook al gekend hebben? U bent groot. U doet grote wonderen groot. Nou, hij heeft ze beleefd hoor, die man. Op latere leeftijd zou je bijna zeggen. Ik wil met u graag weer een stukje lezen over Abraham. Maar dan vanuit de Hebreeënbrief natuurlijk. Hebreeën 11. Vers 17 tot 19. We hebben al een aantal keer over hem gesproken, over het wonder wat hij samen met Sarah beleeft. Vanmorgen Hebreeën 11 vanaf vers 17. Even kijken of die op het scherm kan komen. Gaat het niet lukken, Bert? Gaat niet lukken. Gelukkig heb ik mijn Bijbel bij me. U ook toch wel, hè? Ja. Allemaal makkelijk, die elektronische hulpmiddelen, maar je kunt erdoor in de steek worden gelaten. Je moet verbinding hebben en zo, en dat ding moet opgeladen zijn. Maar zo'n Bijbel, altijd, hè? Altijd raak. Hebreeën 11, vers 17. Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als offer opdragen. Hij, die de beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl er tegen hem gezegd was, alleen door Isaac zul je nageslacht krijgen, zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding. Kijk, en nu staat hij ook al daar. En jullie hebben hem... Ho, dat is al eentje te ver, Bert. Die komt straks. Ja, de Hebreeën schrijver beschrijft nog een geloofsavontuur van deze Abraham. Deze geloofsheld uit het oude verbond. Die in het nieuwe verbond met recht de vader van de gelovigen wordt genoemd. Een geloofsavontuur van de man die met heel zijn hart open staat voor het spreken van God. En daar ook in zijn leven steeds weer op ingaat. Op grond van dat spreken van God reist hij vanuit Ur der Chaldeeën, het land van zijn aardse vader, naar het land dat God, zijn hemelse vader, hem wijst en hem als erfenis belooft. En daardoor komt Abraham in Kanaan terecht. Maar dat is voor hem geen eindbestemming. Kanaan is niet Abrahams eindbestemming. Hij is op zoek naar een stad met fundamenten door God zelf ontworpen, door God zelf gebouwd. Hebben we gelezen in hoofdstuk 11, vers 10. Hij is op doorreis naar een beter vaderland, een hemels vaderland. Kun je lezen in vers 14. En al die tijd houdt hij samen met Sarah, zijn onvruchtbare vrouw, tegen alles van beneden uit in, vast aan Gods belofte over zijn nageslacht. Over dat grote volk dat uit hem zal voortkomen. In het bijzonder over de Messias, die uit dat volk geboren zal worden. En als Isaac dan uiteindelijk geboren wordt, wat een wonder. Abraham is dan 100 jaar oud, Sarah is 90 jaar oud. Dan is het voor Abraham niet afgelopen. Zo van, nou, de belofte is vervuld. Wat nou? Nee! Er gaat nog meer gebeuren. Dat weet hij in zijn hart. Dat is een heel zeker weten. Want Abraham heeft gemerkt en weet, bij mijn God is er nooit een einde. Bij God is het niet afgelopen. Als de vervulling van de belofte te zien is, dan gaat dat nog verder. Dan is er nog een tweede vervulling. Een verdere vervulling die hogerop voert, in dat hemelse koninkrijk waar Abraham al zicht op heeft gekregen. En in zijn leven met de Heer ontdekt hij dat geheim steeds meer. Ken jij dat geheim ook? Dat er na een vervulling van belofte een verdere vervulling in het vooruitzicht is gesteld. Dat het bij God niet ophoudt als hij heeft gedaan wat hij heeft gezegd. Misschien kleine dingen. Het gaat om zoveel grotere dingen dan de kleine dingen waar wij nu misschien om bidden en hem voor danken. Blijf hem danken voor de kleine dingen, ja zeker. Maar zie op dat grote wat nog gaat gebeuren. En ook dat is het einde niet, want bij God gaat het altijd door. Ontdek het maar. In je verborgen omgang met hem. Waar zoekt Abraham die verdere vervulling? Die doorgaande vervulling, dat zoekt hij in die hemelse stad, in dat hemelse Jeruzalem. Hij kijkt niet op aarde, hij kijkt naar boven. Hij weet dat in dat hemelse vaderland, waar God hem zicht op heeft gegeven en in wil binnenleiden, nog veel meer gaat gebeuren. En vol verlangen om nog meer van die werkelijkheid van boven te gaan beleven, zet hij daar in zijn leven op aarde alles voor in. Hij is bereid. Hier ben ik, Heer, Alex. Abraham was ook bereid om helemaal mee te gaan in waar God hem voor riep en in wilde toebereiden. Hij is bereid om voluit met God mee te werken. Opdat het werk van God, zijn hemelse vader, verdere voortgang zal hebben. In hemzelf. In zijn gezin, in het volk dat uit hem zal voortkomen en uiteindelijk in alle volken en alle geslachten op deze aarde, want daar heeft God hem toe geroepen. Jij zult tot zegen zijn voor alle geslachten. Je leest dat in Genesis 12 vers 3. En door dat zoeken, door dat verlangen en zich volledig in te zetten, klimt Abraham in de hemel, in zijn leven steeds hoger op. En is er vreugde in de hemel, bij God de Vader, die Abraham steeds dichterbij ziet komen. Vreugde bij de engelen, omdat deze man helemaal mee wil in de wil van God. En precies datgene wat God bedoelt, ook zelf wil bewerken. Er met God naartoe wil werken. En ook dat geldt voor ons. Er is vreugde in de hemel. Als jij vol verlangen je richt op de vervulling, op het meerdere, op het doorgaande erin. Als jij net zoals Abraham dat hemelse koninkrijk zoekt, binnengaat en je daarvan bewust wordt. Daarvanuit gaat denken, handelen en leven. Het gedeelte dat we gelezen hebben uit Hebreeën 11 wijst terug naar het verhaal, het zo bekende verhaal uit Genesis 22. Waar Abraham op de proef wordt gesteld. Andere vertalingen, waar hij verzocht wordt. Waar Abraham denkt dat hij Isaac moet offeren. En God op het allerlaatste moment voor uitkomst zorgt. En eigenlijk is het een moeilijk en onbegrijpelijk verhaal als je niet bedacht bent op de dingen van boven. Als je geen rekening houdt met wat er in de hemelsferen in dit proces allemaal gebeurt en plaatsvindt. Daar ligt de sleutel. In het zoeken van de dingen van boven. Naar wat er in de hemel gebeurt. Alleen dan wordt wat er op aarde gebeurt, wat er in het verhaal op aarde gebeurt, duidelijk. En ook dat is nog steeds voor jou en mij de oplossing, de uitkomst. Zoek de dingen van boven. Kijk wat er in de hemel aan de orde is en ga daarin voluit mee. En als je dat te pakken hebt, als je dat echt voor jezelf in je hart bewaart en in je leven uitwerkt, ja, dan begrijp je ook waarom de Hebreeënschrijver juist dit verhaal in dit hoofdstuk 11 aanhaalt. Dit geloofsavontuur van Abraham noemt. Want hij wil ook jouw geloof versterken en opbouwen. Ook jou meenemen in wat er in de hemel gebeurt En wat daar allemaal mogelijk is. Opdat ook wij als gemeente in ons leven met de Heer werkelijk hogerop komen. En de Heer zich daarin steeds meer, verder en dieper aan ons kan openbaren. Want dat is nodig als dat goede werk voortgang dient te hebben. Als we met elkaar zingen, ik ben volledig overtuigd dat hij die in ons een goed werk begonnen is, dit zal voltooien. Ja, dan gaat dat alleen gebeuren met zicht op de werkelijkheid. Met een intens verlangen om in die hemelsferen te zien wat je vader laat zien. En dat is nodig. Het werk van God dient sneller voortgang te hebben. Dat is met name in de eindtijd nodig. En dat is ook waar Jezus met zijn gemeente, met jou en mij, naartoe werkt. Ga je daarin mee? Voluit? Dan mag ook jij, mogen ook wij zeker weten dat al Gods beloften vervuld worden. Wat daar ook tegenin gaat, wat daar ook op bepaalde momenten op afkomt en hoe lang het nog duurt. Gods plan wordt werkelijkheid. Amen. Laten we dan wat betreft dit verhaal eens beginnen met wat God aan Abraham, zijn vriend, heeft willen duidelijk maken in dit verhaal van Genesis 22. Abraham is een vriend van God. Zo wordt hij in het Oude Verbond genoemd, zo wordt hij ook in het Nieuwe Testament genoemd. God wil Abraham iets duidelijk maken. God wil Abraham iets openbaren. En als je dat eerst scherp in beeld hebt, dan begrijp je wat er gebeurt. En dan kun je ook de eventuele vragen die opkomen veel beter beantwoorden. Want dan ga je zien hoe de vijand daarin heeft willen infiltreren. En een hele grote slag heeft willen slaan, zowel in de hemel als op aarde. In dat zoeken naar en bezig zijn met de dingen van boven, in dat hunkeren van Abraham naar dat meerdere van God, naar die verdere vervulling van zijn belofte, komt God zijn vriend tegemoet. Jahwe wil iets delen met zijn vriend Abraham. Hij wil hem iets tonen. Hij mag met Isaac op reis gaan naar een berg, naar de berg Moria, om daar een offer te brengen. Om samen met Isaac vergeving van zonde te ontvangen. Verzoening met God te beleven. Als Abraham met Isaac die kant op gaat, dan is hij ongeveer 125 jaar oud. Isaac is dan al een man van 25 jaar, een jongen van 25 jaar. Ga naar de berg Moria, Abraham. Ga maar met Isaac naar die berg. Dat is niet naast de deur. Als je in Beersheba woont en je moet naar de berg Moria, dan is dat een reis van ongeveer 3 dagen. Ja. Een willekeurige berg? Nou, bepaald niet. Die berg Moria is de berg waarop later de tempel wordt gebouwd. De berg die met die tempel tot het latere Jeruzalem is gaan behoren. Dat is er op dat moment nog niet, maar dat zal daar wel ontstaan. Nog verder doorgedacht, die berg Sion is een openbaring, de berg waarop de gemeente van Jezus Christus deel gaat krijgen aan de heerlijkheid die God voor alle mensen bedoelt. De berg Moria in Genesis 22 is de latere berg Sion en is van meet af aan in de hemel het beeld van de verheven berg des Heren. Niet zozeer op aarde, want zo hoog is die berg Sion niet. Het gaat om een beeld. En de werkelijkheid in de hemelsfeer, dan is de berg Sion de meest hoge berg die er bestaat. De machtigste, wijst op de machtigste Heer en God in de hemelsfeer. Abraham wordt dus door God uitgenodigd en naar de plaats geleid waar Jezus Christus later het ultieme offer voor de zonde van de hele wereld gaat brengen. Maar verzoening met God plaatsvindt niet alleen voor hem en zijn zoon Isaac, maar voor alle mensen. Daar mag Abraham met zijn enige zoon naartoe. De zoon waarover gezegd wordt, alleen door Isaac zul je nageslacht krijgen. Door hem ontstaat dat volk van God. Merk je de parallel al op? Dat verhaal in Genesis 22 is de voorafbeelding, zo wordt dat genoemd in Hebreeën 11 vers 19, het is de voorafbeelding van een veel groter verhaal. Het gebeuren op de berg Moria wijst naar een veel groter gebeuren. Het is een heenwijzing naar het komende grootse gebeuren in hemel en op aarde. Want door die enig geboren zoon van God zal in die hemelse stad van God, in die hemelse tempel, in dat nieuwe Jeruzalem, een groot volk voor Gods aangezicht kunnen komen staan. En daar heerlijkheid ontvangen van hem. Dat volk verzamelt zich rondom het lam. Het lam dat geslacht is. Het lam dat opgestaan is. Jezus Christus, de Heer en de Heiland van alle mensen. Het verzamelt zich op de top van de berg Sion, rondom het lam, om daar uit te zien naar en deel te krijgen aan die geweldige heerlijkheid die God door Jezus, het werk van Jezus in zijn gemeente, tevoorschijn brengt. Wat een geweldig wonder gebeurt daar, op die berg. Ga met Isaac naar de berg Moria toe, Abraham. Ja? Isaac. Isaac is net zoals Abraham zelf een voorvader van die komende Messias. In de volheid des tijds zal uit het geslacht van Abraham, Isaac en de nakomelingen van hen, Jezus, worden geboren. Niet zomaar, nee, niet zomaar een zoon die op een gegeven moment geboren wordt. Op een bepaald moment, nee, het is door God zelf uit dat geslacht verwekt. En daardoor zal Jezus niet alleen een zoon des mensen zijn, want dat is die, maar ook zoon van God. Zoon van de Allerhoogste. Ja, zo zegt Gabriel dat tegen Maria als hij de geboorte van Jezus Christus aankondigt. En ja, wij zelf zal Jezus daardoor als vader volkomen kunnen heiligen en ook werkelijk heiligen. En hem tot Christus zalven. Hem tot Heer aanstellen. En hem zo in de wereld uitzenden. Je leest dat allemaal in Handelingen en Johannes. En wanneer Jezus zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, geheel naar Gods wil, zal hij nakomelingen zien. En zal het voornemen des Heren, dat heerlijke eeuwige plan van God, door zijn hand voortgang hebben. Dat lezen we in. Oh, wacht, daar komt. Waar is die nou? Jesaja 53. Daar is die. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien. En het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Dat gebeurt in dat grote verhaal van Jezus Christus. Door Jezus Christus zal die moederbelofte, die God al aan Adam in het paradijs doet, en in Abraham geslachtslijn wil realiseren, volledig worden vervuld. Abraham gaat met Isaac. Een reis van 3 dagen. En ondertussen denkt hij, overlegt hij, zoekt hij, vorst hij naar de betekenis en de bedoeling van God in dit gebeuren. En er wordt hem iets gewaar, er wordt hem iets duidelijk. Hij gaat iets van die toekomstige werkelijkheid beleven. In alle gedachten voorafgaand aan de reis. En in alle overwegingen tijdens die reis groeit er iets in zijn hart. Een onvoorwaardelijk geloof in God. Een vast vertrouwen in God. Een allesomvattende liefde voor God. Hij heeft werkelijk alles voor zijn God en de voortgang van zijn plan over. Abraham ontvangt op reis een innerlijke zekerheid die hij niet kan ontlenen aan eerdere gebeurtenissen. Of aan het getuigenis van andere gelovigen. Dit is iets nieuws. Dit is iets van God zelf, wat in zijn hart ontstaat, wat God aan hem kan openbaren. In die bereidwilligheid, in dat gaan, in dat reizen naar die berg die God heeft aangewezen. En als Abraham dan op de derde dag in de buurt van de berg Moria komt, dan slaat hij zijn ogen op. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag de plaats in de verte. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, inderdaad, nou dan. Nee, hij slaat zijn ogen op. Dat is meer dan, hij doet zijn ogen open. Hij krijgt iets te zien van het onzienlijke. Van de realiteit in de hemelsferen die bij het gebeuren op aarde hoort. Hij ziet meer. Hij ziet iets. Hij weet iets heel zeker. En dan getuigt hij daarvan tegen de knechten die achterblijven. Als wij op die berg ons neergebogen hebben, de Heer aanbeden hebben, dan komen we terug. Blijven jullie hier met de ezel, zegt hij tegen zijn knechten. Dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. En als wij ons neergebogen hebben, zullen we bij jullie terugkomen. Dat is waar Abraham zeker van is geworden. En als Isaac dan onderweg bij het beklimmen van die berg zegt, pa, we hebben vuur, we hebben hout, maar we hebben geen lam. Dan zegt hij, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Wat een geloof, wat een zekerheid van deze Abraham. Vanuit het leven en het getuigenis van Abel weet Abraham dat er voor vergeving bloedstorting nodig is. We hebben dat gelezen, destijds besproken uit Hebreeën 11, vers 4. Er is bloedstorting nodig. En als Abraham dan op een bepaald moment Isaac op dat altaar legt en hem ten offer wil brengen, omdat hij denkt dat er voor werkelijke vergeving van zonde meer nodig moet zijn dan het offeren van een dier, is hij tegelijk ook tot de overtuiging gekomen dat het voor God mogelijk moet zijn om iemand, en Isaac in het bijzonder, uit de dood op te wekken. Abraham durft het aan om zijn enige zoon ten offer te brengen. Om zijn zoon te laten sterven op het altaar. God zal Isaac uit de dood opwekken. Abraham zal hem uit de dood terugkrijgen. Ja, dat zuig je niet uit je duim. Dat is geloofstaal van Abraham. Hij ziet in de hemel op de macht van God, op alles wat in die hemelse stad van God mogelijk is. Gods beloften zullen vervuld worden. Ik krijg Isaac terug. Hoe dicht benadert deze geloofsheld in dit verhaal de nog komende gebeurtenissen van het sterven en opstaan van Gods zoon, Jezus Christus. Hij zit er heel dichtbij. Maar hoe fel zit de vijand er ook bovenop? Het loopt door elkaar, hier. Er zijn drie partijen te benoemen, te zien. Abraham en Isaac, die samen naar de berg Moria zijn gereisd, in opdracht van de Heer, om daar samen een offer te brengen. met zicht op de hemel, lopen ze die berg op. God en Yahweh, God Yahweh is er in dat moment, die Abraham in dit hele gebeuren iets wil openbaren, duidelijk maken, ten aanzien van dat volk dat uit hem voortkomt, de Christus die hij daaruit zal verwekken. En daar is dan ook nog eens een keer Satan, de vijand, die alles in het honderd wil laten lopen en het doorgaan van Gods plan onmogelijk wil maken. Het loopt door elkaar. Abraham ziet het goed. Voor daadwerkelijke, algehele vergeving van zonde is meer nodig dan het offeren van een dier. Meer nodig dan het offeren van zelfs een vlekkeloos dier, het lam. Dat moet elke keer weer opnieuw, dat heeft hij ook ervaren. Zo doet hij dat zijn hele leven al. Er is meer nodig. Een mens, ja, maar geen mens zoals Isaac, Abrahams enige zoon. Die is in geestelijk opzicht niet vlekkeloos. Die is niet zonder zonde. Die heeft zelf een offer nodig. Die kan de zonde van de mensen niet wegnemen. Nee. Het gaat niet om Isaac, Abraham. Het gaat om mijn zoon, Abraham. Zegt God. Mijn zoon. Die in alle opzichten zonder zonde zal blijven. Die zal dat vlekkeloze lam zijn. Die zal als mens voor alle mensen. Als een vlekkeloos lam. Zichzelf ten schuldoffer stellen en zo de zonde van de hele wereld wegnemen. God strekt zijn hand uit over Abraham en Isaac en bewaart hen beiden. Hij biedt uitkomst en voorziet op die berg Moria op het meest cruciale moment in een offerlam voor Abraham en Isaac. En de engel des Heren roept op het cruciale moment, Abraham, Abraham, raak de jongen niet aan, doe hem niet. Ik weet dat je ontzag voor mij hebt. Je hebt mij, je enige zoon, niet willen onthouden. Wat een spreker van de Heer op dat moment. Abraham hoort het en handelt ernaar. En tegelijkertijd ziet hij dat er in de struiken rondom een ram met zijn horens verstrikt is geraakt, wat hij dan als offerlam op het altaar mag leggen, in plaats van zijn zoon. En daarom noemt Abraham die plaats, Yahweh draagt zorg. De Heer zal voorzien. En ja, zo is het. Juist daar, op die hemelse berg Sion, zal de Heer voorzien. Zal hij in al onze behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. Zal hij ons het heerlijkste geven wat hij te geven heeft. Deel krijgen aan zijn heerlijkheid. Op de top van die berg. Die hemelse berg. Abraham krijgt Isaac bij wijze van spreken uit de dood terug. Ja, bij wijze van voorafbeelding. Zo noemt de Hebreeën schrijver dat. God laat Abraham zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. In het leven van Jezus. In het leven van Gods zoon. Sterven en opstaan. God openbaart Abraham iets van zijn raad en leidt hem verder binnen in zijn plan. Wat een genade voor Abraham. Voor deze vriend van God. Voor deze geloofsheld. Voor deze vader van de gelovigen, om zo door God in vertrouwen genomen te worden. Om zo dicht aan Gods hart waar te nemen, geopenbaard te krijgen, hoe het verder zal gaan en wat er werkelijk nodig is voor vergeving en verzoening. Dat is het primaire gebeuren in dit verhaal, in deze geschiedenis. Dat is wat er in de hemelsferen in werkelijkheid gebeurt. En het geeft zicht op de toekomst. Niet alleen voor Abraham, maar ook voor ons, die al na dat offer van Jezus Christus leven. En wat is de vijand daar dus op afgekomen? De beproeving waar vers 17 over spreekt, en waar we van gelezen hebben, die verzoeking, die komt niet van God. God wil niet weten of Abraham hem echt lief heeft. Wel, nee. Wat zegt Jacobus? Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand, ook jou niet, in verzoeking. Ja. Jahwe roept Abraham niet op om Isaac te offeren. Hij roept Abraham op om met Isaac naar de berg Moria te gaan. Maar Abraham krijgt toch te horen dat hij Isaac moet offeren. Wie roept hem juist daartoe op? Dat is een andere God. En dat kun je opmaken uit de grondtekst, uit Genesis 22. Want daar staat, en het gebeurde na deze dingen, dat God, en dan staat er in het Hebreeuws, Elohim, Abraham op de proef stelde. En Elohim is een woord dat kan duiden op God, maar ook gebruikt wordt voor afgoden, voor andere goden. Voor de goden bijvoorbeeld in Canaan, het land waar Abraham al zo lang woont. En die afgod doet zich voor als, laat het lijken alsof, Jahwe hem roept, Jahwe roept hem om een offer te brengen, maar niet om Isaac ten offer te brengen. Daar zit de kronkel, daar zit de infiltratie, daar zit de misleiding. Verderop staat er in vers 11, maar de engel van de Heer riep tot Abraham vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. En daar staat niet Elohim, daar staat het tetragrammaton, JHWH, de naam van de Allerhoogste, de Ik Ben die Ik Ben, de Heer en God zelf roept hem. Ja, dat is een verschil. Aan het begin van het verhaal, Elohim. Het moment, het cruciale moment, God, Jahwe zelf. Die afgod wil Abraham ook tot iets aanzetten. Hij infiltreert. Hij probeert zijn gedachten te vermengen met die zuivere gedachten, met dat zuivere verlangen van Abraham zelf. Om zo dat proces van verdere openbaring van God aan Abraham te verstoren. En dat enorme wonder van de geboorte van Isaac, van het leven van Isaac, alsnog 25 jaar later om te keren. Wat een venijnige aanval van de vijand die zich aandient in dat optrekken, verder optrekken, verder binnengaan van Abraham met God. In dat mooie proces dat de Heer met Abraham zijn vriend wil doorlopen. En dit komt vaker voor in de verhalen van het oude verbond. Op die wijze wil de vijand werken in de godsmannen, in het leven van geloofshelden. En op die wijze wil de vijand nog steeds zijn duister werk doen in Jezus' gemeente. Terwijl de Heer zich aan zijn gemeente wil openbaren. Ook nu. Hij wil ons hoger opvoeren. Hij nodigt ons uit de berg Sion te beklimmen. Kom maar naar die top van die berg Moria, om het zo maar eens te zeggen. Jij mag mee. Doe je het? Doe je het? Hoe nodig is het om in dat proces waar we met elkaar stappen in mogen zetten, te blijven bidden om onderscheiding van geesten. Zoek de dingen die boven zijn, want alleen dan kan de Heer jou licht geven op wat er tussendoor kronkelt. Hoe een slang bepaalde aspecten even iets anders draait. Heb de Heer lief. Verwacht het van Hem. Hij voorziet werkelijk in alles wat je nodig hebt. Hij laat je niet aan de verzoeker over. Dat die verzoeker komt, dat is niet het punt. Maar wat heeft hij aan je? Jezus zegt, de overste der wereld komt, maar hij heeft aan mij niets. Dat mag jij ook voor ogen houden. En als nu de verzoeker komt, en je hebt hem toch niet altijd direct door, weet dan dat de Heer je niet aan die verzoeker overlaat. Hij laat je in de verzoeking niet alleen. Dat blijkt hier toch wel heel duidelijk. Hij is er. Hij blijft bij je. En hij zorgt voor uitkomst. Altijd. Te midden van wat en in welke, en te midden van wie dan ook. Om God daarom je lendenen, broeder, zuster. Om God de lendenen van je verstand. Wees nuchter. En dat is, blijf met beide voeten op je geestelijk fundament staan. En vestig je hoop volkomen op de genade die jou gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Dat zegt Petrus. Om God de lendenen van je verstand. Wees nuchter en vestig je hoop volkomen op de genade die jou gebracht wordt door de openbaring. Je kunt ook zeggen, in dat proces van openbaring. Voortdurend. Geef de Heer daar genade. Laat Hij weten wat Hij bedoelt. Geeft Hij kracht. Geeft Hij inzicht. Nodig die verder uit. Open je daarvoor. En laat die genade van Jezus volkomen doorwerken. Opdat dat proces van openbaring, waartoe Hij die genade geeft, zijn voltooiing zal vinden. Wat heerlijk. Dat wij ons hiervan bewust mogen zijn. Steeds bewuster daarmee om mogen leren gaan. Richt je op de genade van boven. In alle dingen van beneden. Niet zozeer om een directe oplossing te ontvangen, maar om zicht te hebben, Heer, hoe verder? Hoe kan ik hier met u naar uw wil in handelen? En daarom er doorheen komen. Want als ik in uw wil ben, op uw weg blijf, dan gaat hij dwars door de verzoeking en wat voor vuur ook heen. Dat te pakken krijgen. Dat in je hart omarmen. En als een grote schat koesteren. Heer, meer daarvan. Dat wil ik met u hebben, beleven. En dan leven wij in een genadetijd. Een tijd waarin de volle genade van Jezus Christus mag doorwerken in de gemeente van Jezus Christus. En ieder lid van het lichaam van Jezus een toename mag beleven van zicht op de geestelijke werkelijkheid. Wij mogen nu in deze tijd doorbouwen op alles wat Jezus Christus al voor ons heeft gedaan. Ons voluit mee inzetten voor wat Hij nu met ons en door ons wil gaan doen. Heer, hier ben ik. Zend mij. Laten we dan net zoals Abraham gericht zijn, gericht blijven op die stad in de hemel. Op die heilige berg in dat hemelse Jeruzalem. Die heilige tempel brengt Jezus in deze tijd tot aanzijn. Niet door met een videocamera op de Gouden Poort in het aardse Jeruzalem gericht te zijn en kijken wanneer gaat daar die muur weg en wanneer zal die tempel hebben. Dat is allemaal van de aarde. Het gaat om een hemelse werkelijkheid die boven al die aardse situaties uitgaat. Wij mogen die tempel die Jezus aan het bouwen is in ons leven mee vorm gaan geven. Jij bent een levende steen. Jezus zelf is de hoeksteen. Samen mogen wij dat huis vormen waarin de heerlijkheid des Heren in volheid openbaar zal worden. In een andere invalshoek mogen wij als priesters die tempel binnengaan en voor Gods aangezicht verschijnen, voor Gods aangezicht leven en heel intensief in die verdere openbaring met Hem opklimmen. Het is mogelijk in deze tijd voor jou en voor mij om die tempel binnen te gaan, mee vorm te geven langs die weg die Jezus voor ons als hoge priester heeft gebaand. Vanuit die tempel zal de volkomen overwinning over het gehele rijk van Satan en dood zijn beslag krijgen. En zal onze God worden alles in allen. Het werk van Jezus Christus zal zijn voltooiing vinden. Hiervan ben ik ten volle overtuigd. Jij ook?
Amen.
Amen.